Goedemorgen allemaal. Zo, dat was een beetje een klein muziekgroepje, maar laten we zeggen, klein maar fijn. Dankjewel. Goedemorgen, ja, dat is heel goed. We vinden dat altijd maar automatisch, dat de mensen van het muziekteam en van de techniek, beneden en boven, dat die daar altijd maar op zondagmorgen vroeg en vaak ook op zaterdag al mee bezig zijn. Het is goed om ze daar eens een keer even een applaus voor te geven. Frank-Jan zei het aan het begin van de dienst al. We hebben een jaarthema, dat zeg ik even voor de gasten en voor de mensen die meekijken. We hebben een jaarthema, Leven door Geloof, waarbij we dit hele seizoen hoofdstuk voor hoofdstuk door de brief aan de Romeinen gaan. En vandaag is het alweer de vierde themazondag van dit seizoen. En we gaan vandaag nadenken over Romeinen 1 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 16. We gaan dat niet helemaal lezen, maar we gaan wel een heel eind komen. En het gedeelte, en je hebt het waarschijnlijk al een beetje of kunnen lezen in de BDM Niels Mail of een beetje geproefd uit de woorden van Frank-Jan. Het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gaan lezen, dat is een stukje waarin nogal stevige, confronterende en hier en daar ook controversiële onderwerpen worden genoemd. Het is een gedeelte, ik zeg gelijk maar even, ik noem het maar even met man en paard. Het is het gedeelte dat gaat over homoseks, onder andere, en hoe God daar naar kijkt. Ik heb vanmorgen vier attributen meegenomen en daar wil ik even mee beginnen. Het eerste is een doos met niet gekookte eieren. En we weten allemaal dat eieren, zeker als ze nog niet gekookt zijn, dat ze heel kwetsbaar zijn. En waarom dit voorbeeld? Omdat ik me heel goed realiseer, en ik benoem dat maar gewoon even, dat het spreken over zo'n onderwerp misschien wel een beetje is als op eieren lopen. Waarbij het niet zozeer de angst is dat er eieren kapot worden gemaakt, zo duur zijn ze niet, maar het gaat vanmorgen over mensen. En daarom is mijn gebed, en ik weet het gebed van vele anderen is geweest, dat we vanmorgen uiterst voorzichtig over dit kwetsbare onderwerp met elkaar zullen spreken. Zodat er geen eieren, maar vooral dat er geen mensen kapot worden gemaakt. Het tweede attribuut wat ik heb meegenomen is een vergrootglas. Want ik word wat ouder, dus ik kan mijn teksten niet meer. Nee hoor. Dat vergrootglas, dat heeft te maken met ook weer het besef dat waarschijnlijk de woorden van deze preek en misschien wel zelfs de punten en de komma's van deze preek met een vergrootglas zullen worden bekeken. Het zij zo, ik ben me dat bewust en ik kan je echt zeggen, en dat is geen garantie dat het allemaal goed gaat, maar ik denk dat ik nog nooit zoveel tijd heb besteed om goed na te denken over elk woord en elke punt en elke komma. En ik hoop dat wat ik vanmorgen ga zeggen in lijn is met wat er in het hart van God is. Derde attribuut, een zaklamp. Ik heb hem even uit de kampeeruitrusting gehaald. En die zaklamp, die wijst naar Psalm 119, waarin we in vers 105 lezen dat het woord van God is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En vanmorgen wil ik in alle bescheidenheid, in alle nederigheid en heel voorzichtig en zoekend het licht van Gods woord proberen te laten schijnen over een onderwerp waarin de wereld zoveel over gesproken wordt, maar waarin we in de kerk het eigenlijk nog maar nauwelijks over hebben gehad. En dan het vierde attribuut. Een steen. Ik heb hem even uit onze tuin gehaald. Ik leg hem weer terug hoor. Een steen. En deze die zet ik hier neer. Ik zet hem hier op het randje van het podium. En die is bedoeld voor degene die zonder zonde is en dus vanmorgen het recht heeft om de eerste steen te gooien. Ik ben benieuwd. Goed, even een korte terugblik op vorige week. Want vorige week was Olaf in ons midden en die heeft al een begin gemaakt met een heel gedeelte waar we dus vandaag mee verder gaan. En we hebben vorige week gelezen dat als het gaat om het besef van het bestaan van God, dat er geen mens te verontschuldigen is. Want God die is zichtbaar in zijn schepping en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, die zijn voor het verstand waarneembaar, hebben we gelezen. Maar we hebben vorige week ook gezien hoe de mens daarop heeft gereageerd. Ze hebben God niet de eer en de dank toegebracht die hem toekomt. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen. En de beoordeling van Paulus daarover is behoorlijk stevig, want hij zegt: als je zo bezig bent, dan ben je zinloos bezig, dan ben je verduisterd in je denken en dan ben je dwaas. Sorry, dat zeg ik niet, maar dat zegt gewoon de Bijbel. En dan gaan we lezen vanaf vers 24. En dat vers begint met het woordje daarom. En daarmee wordt duidelijk dat wat we nu gaan lezen is eigenlijk een vervolg op wat we vorige week hebben gehoord en gelezen. En wat je nu gaat lezen, dat is eigenlijk een soort oorzaak en gevolg. Want we gaan tot drie keer toe lezen: daarom heeft God mensen overgeleverd aan. En ik zeg bij voorbaat, voordat we het gaan lezen, dat het uitermate dramatisch is wat we nu gaan lezen. Confronterend. Sowieso als het thema is een eerlijke confrontatie. Ik hoop dat je ook gelijk de ondertitel hebt gezien. PS voor ons allemaal. En dat zal denk ik wel duidelijk worden wat ik daarmee bedoel. Maar het is uitermate dramatisch wat we nu gaan lezen. God die tot drie keer toe aangeeft wat er gebeurt wanneer mensen hem niet langer hem aanbidden, maar het geschapene aanbidden in plaats van de schepper. Dus waar we stoppen met God de eer geven die hem toekomt, vervallen we automatisch in het aanbidden van zijn schepping, inclusief de mens. En kijk om je heen en je ziet het gebeuren. De aanbidding van mensen, de aanbidding van de sterren, van de idolen van deze wereld. Je weet wat het Engelse woord idols van oorsprong betekent. Dat heeft te maken met afgoden. En dan komt er schijnbaar een moment, zo lees ik hier in Romeinen 1, dat God zegt: en nu is het genoeg. En dat hij de mens en de samenleving uitlevert, prijsgeeft, overgeeft aan. Ik moest denken aan dat programma van BNNVARA. En wat ik nu zeg is niet een aanbeveling om het te gaan kijken, maar het bestaat wel, met de titel Van God Los. Waar een mens, waar een land, waar een samenleving zich volhardend losmaakt van God, staat hier: zal God zich op een dag losmaken van zo'n land. Zal God als het ware zijn handen van ons terugtrekken. En dat is het ergste oordeel dat ons kan overkomen. En wat noemt Paulus wat er dan gebeurt? Nou, dan gaan we lezen Romeinen 1 vers 24. Daarom, hier krijgen we de eerste keer, daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren. Het gaat hier over zedeloosheid. Een soort grenzeloos overgeven aan zedeloosheid in de meest brede zin van het woord. Het gaat hier over buitenechtelijke seks, over incest, verkrachting, porno en noem alles maar op. Een samenleving die God loslaat, die wordt overgeleverd aan grenzeloze zedeloosheid. En kijk om je heen en je begrijpt denk ik wel wat hier wordt bedoeld. En dan wordt in vers 25 nog een keer het probleem benoemd waarom het zo misgaat. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze, de mensen, vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot een eeuwigheid. Amen. En dan volgt in vers 26 een tweede daarom. Dus in het eerste vers 25 gaat het over zedeloosheid in het algemeen. En hier gaat het heel concreet toegespitst worden. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen en zo ontvangen ze door hun eigen toedoen het verdiende loon voor hun dwaling. Dus in deze twee versen gaat het niet, nogmaals, niet over seksuele immoraliteit in het algemeen, maar gaat het heel concreet over wat er toen in het Romeinse Rijk en ook vandaag in onze tijd speelt en plaatsvindt, namelijk losbandige homoseks met alles wat daaromheen gebeurt. En het wordt hier gepresenteerd heel concreet als een loon voor de afdwaling van hun zonde. We gaan hier straks verder op in. We gaan eerst verder lezen vers 28. En daar gaan we de derde keer tegenkomen omdat God hen heeft overgeleverd. Vers 28. Omdat ze het beneden hun waardigheid achter God te erkennen, dat verwijst dus weer naar vers 25, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, arrogant en zelfingenomen. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en liefdeloos, trouweloos en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. Er worden hier dus drie categorieën benoemd. Categorie 1, God levert mensen over aan zedeloosheid. Categorie 2, heel specifiek, over homoseks. En categorie 3, over mensen die zich bezighouden met roddel, hebzucht, trots, trouweloosheid, liefdeloosheid, onbarmhartigheid. Begrijp je het thema nu? Een eerlijke confrontatie. PS, voor ons allemaal. Het gaat hier niet alleen over zedeloze seks. Het gaat hier niet alleen over homoseks. Het gaat ook over heteroseksuele mannen en vrouwen die te maken hebben in hun leven met roddel, hebzucht, trots enzovoort. We staan allemaal in dezelfde rij. Ik haal hem weg. Ik denk niet dat er iemand is die vanmorgen iets met deze steen kan doen. We staan allemaal in dezelfde rij. En daarom gaat Romeinen 2 ook verder met deze woorden. En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar, u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. We weten dat God hen die dergelijke dingen doen, terecht veroordeelt. Dacht u soms dat u die zelf doet, wat u een andere veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Nou, om de tijd gaan we nu niet helemaal lezen. Lees het gedeelte verder maar eens door. Maar als je dit doorleest, dan lijkt je Paulus zich hier vanaf vers 1 vooral te richten op de Joden, maar laten we het maar gewoon heel eerlijk vanmorgen op onszelf toepassen. U, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar, u bent evenmin te verontschuldigen. Dit gedeelte en deze preek is bedoeld voor homo-mannen en vrouwen en voor hetero-mannen en vrouwen. Nogmaals, we staan allemaal in dezelfde rij. We gaan vanmorgen bijzonder nadenken over vers 26 en 27. Die twee versen waar het gaat over homoseks. En ik ga je uitleggen waarom we vanmorgen nou juist deze twee versen, dit gedeelte, er zo gaan uitlichten. Eerst twee redenen waarom het niet zo is. Het is niet om de zedeloosheid in het algemeen, waar we ons misschien soms ook wel in het geheim schuldig aan maken. En het gaat ook niet. Het is ook niet zo dat al die andere dingen die worden genoemd, dat hele rijtje waar we ons denk ik allemaal wel herkennen, dat we dat vanmorgen een beetje willen verdoezelen door helemaal te focussen op alleen vers 26 en 27. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is ook niet zo dat we hiermee de indruk willen wekken dat de zonden van vers 26 en 27 van die mannen en vrouwen erger zijn dan alle andere genoemde zonden. Nee. Waarom dan wel? Heel eenvoudig. In de wereld waarin wij leven, waar we deel van uitmaken, daar gaat het inmiddels denk ik bijna elke dag wel over LHBTQIA+. Als je het snel zegt, is het een echte tongtwister. Ik kom er niet uit als ik het snel probeer te zeggen. Het gaat erover op televisie, het gaat erover op sociale media, het gaat erover op de school, in de maatschappij, in het café en in de Tweede Kamer. Het is denk ik wel een van de meest besproken en zeker een van de meest controversiële onderwerpen van onze tijd. En de kerk? Laat ik het maar eerst even bij onze eigen gemeente Brea de Mate houden. Je hebt het tot nu toe, de afgelopen vele jaren dat we bestaan, bijna vanaf dit podium, bijna niets over gehoord. Soms hier en daar een korte opmerking. Bijna als een tussenzinnetje, met het risico dat tussenzinnetjes soms heel anders worden geïnterpreteerd dan ze zijn bedoeld. Maar verder was het eigenlijk best stil hier. Over een onderwerp waar de wereld juist zo de mond vol van heeft. En er over het algemeen zo over spreekt dat God het liefst buitenspel wordt gezet. Ik weet niet of je het gezien hebt, dat moment van de week in de Tweede Kamer. Sylvia Simons van Bijeen. In een discussie over de transgenderwet. Sylvia die zei in een reactie op bisschop van de SGP. God heeft geen zetel in de Tweede Kamer. Hij mag niet meedoen aan dit debat. Ik vond dat een tekenend citaat. Niet om haar nu even te branden of zo. Maar ik vond het tekenend. God heeft eigenlijk niets meer te zeggen. Als het gaat over het gesprek over deze ingewikkelde onderwerpen. En als we het erover hebben in de wereld. Dan lijken Bijbelse principes. Bijvoorbeeld als achterhaald, discriminerend en veroordelend te worden beschouwd. En de kerk, maar dan even in de volle breedte, waar de kerk wel meedoet in dit gesprek over LHBTQIA+, lijkt de polarisatie op dit vlak ook alleen maar toe te nemen. Om maar even zo te zeggen, in de ene kerk mag alles. En in de andere kerk worden homo's behandeld als per definitie foute mensen. Om eerlijk te zijn vind ik het ook best reuze spannend om hier vandaag te staan en hierover te spreken. En dan niet alleen omdat het onderwerp ook theologisch gezien best ingewikkeld is. Maar ook omdat in onze gemeente de meningen verdeeld zijn. Maar ook en juist omdat het niet een kwestie is, maar het gaat om mensen. Mensen die veel breekbaarder zijn dan een doos met 10 eieren erin. Ik had gisteren op een mannendag een gesprek met een psychiater, die werkt bij De Hoop. En ik had het erover dat ik het hier vanmorgen over zou gaan hebben. En toen zei hij, en het heeft me zo geraakt, hij zei, Wim, ik weet vanuit mijn werk als psychiater, het aantal zelfdodingen onder christen homo en mannen en vrouwen is hoger dan het aantal zelfdodingen onder niet-christen homo mannen en vrouwen. Ik durfde eigenlijk bijna niet meer te preken vandaag. Het is iets dat zo diep gaat en zo raakt. Maar waarom is het op die paar zinnen na de afgelopen jaren zo stilgebleven in onze gemeente? Omdat wij er in onze gemeente niet mee te maken hebben? Echt wel. Of omdat het niet belangrijk genoeg is? Echt wel. Of omdat het te ingewikkeld is? Nou, nu word je wat warmer. Wie lid is van de gemeente, die weet dat we de afgelopen jaren op de achtergrond, als leidersteam eigenlijk al heel veel gesprekken hierover hebben gehad. En we hebben een tijdje geleden een keer aangegeven in een mail dat we daar binnen het leidersteam ook best, ja, eigenlijk verschillend over denken. En dat maakt ons wel wat verlegen om erover te spreken, want we willen niet dat zoiets tot verdeeldheid leidt en dat het onze kostbare eenheid kapot maakt. Nee. Maar voor dit seizoen staat de Romeinenbrief om te behandelen. En zoals ik inderdaad bij de introductiepreek al aangaf, dan komen we bij gedeelten die inderdaad kunnen schuren, die onrust kunnen veroorzaken, die onze verschillen van mening open en bloot op tafel kunnen leggen. En het gedeelte van vandaag is zeker zo'n gedeelte. Nou, voordat ik met jullie een poging wil gaan doen om zo eerlijk mogelijk te kijken naar wat Paulus hier dan schrijft, wat hij hier bedoelt te zeggen, en hoe we dat moeten vertalen naar de tijd waarin wij leven, is nog een paar belangrijke inleidende gedachten. En ik zeg bewust even belangrijke inleidende gedachten, want inleidende gedachten kan de indruk wekken, oh, het is nu nog niet echt belangrijk, straks komt het hoofdthema, zeg maar. Nee, deze inleidende opmerkingen zijn minstens zo belangrijk als wat ik daarna ga zeggen. De eerste is deze. Het gaat om meer dan homoseks. In de versen die we net hebben gelezen gaat het heel specifiek over vrouwen die seks hebben met vrouwen, mannen die seks hebben met mannen. Dus om homoseks, ik vat dat maar even gewoon zo samen. Maar ik noemde net al de op dit moment meest gebruikte afkorting om het hele spectrum aan te geven, LHBTQIA+. Waarbij de plus aangeeft dat het wellicht nog veel breder is of wordt. Nou, voor wie inmiddels misschien een beetje de weg kwijt is in de betekenis van deze afkorting, ik ga het maar even heel kort uitleggen. De L staat voor lesbisch, de H staat voor homo, de B staat voor biseksueel, dus dat je op mannen en vrouwen valt. Transgenders betekent dat je een man bent, maar je voelt je een vrouw, of net andersom. Queer, dat is een soort paraplu-term die wordt gebruikt door mensen die zeggen, ik hou niet van hokjes denken, ik wil in geen enkel hokje staan, ik ben queer. Dus die weten eigenlijk nog niet zo goed wat ze zijn, denk ik dan. Dan heb je interseksen. Dat betekent dat je geboren bent met zowel mannelijke als vrouwelijke lichaamskenmerken. Bijvoorbeeld, je hebt een penis en een baarmoeder. Dan ben je dus interseksen. En dan heb je ook nog de A van aseksueel. En dan ben je iemand die geen seksuele aantrekkingskracht voelt bij een ander. Nou, dan heb je ook nog mensen die zeggen, ik zie mijzelf als non-binair of genderneutraal. Die komen eigenlijk nog niet echt in dit rijtje voor. En ik denk dat het rijtje alleen maar inderdaad een plus. Het zal waarschijnlijk alleen nog langer worden. Het gaat dus om een heel breed spectrum, waarbij afgelopen week vooral de transgenderdiscussie in het nieuws is geweest vanwege de behandeling van een nieuwe transgenderwet, waarbij het mogelijk moet worden gemaakt dat je vanaf je 16e, zonder toestemming van je ouders en zonder een gesprek met een deskundige, naar het gemeentehuis kunt gaan en met een bedenktijd van 4 weken je seksen in je paspoort kunt laten veranderen. De tweede gedachte die ik met je wil geven is, niet alles over één kam graag. Wat ik daarmee bedoel, het is zo gemakkelijk als we spreken over dit onderwerp om alles en iedereen over één kam te scheren. Waardoor je bij voorbaat al geen recht meer doet aan de pijn, de onzekerheid, de eenzaamheid, de zoektocht en noem alles maar op waar vele jongens en meisjes, mannen en vrouwen ook binnen de kerk mee te maken hebben. Er is nog een verschil tussen een Cape Ride in Amsterdam of waar dan ook, met vaak de meest extreme en extravagante en liederlijke vormen van zedeloosheid, of de jonge man, de jonge vrouw die worstelt met zijn of haar ontluikende gevoelens voor hetzelfde geslacht. Of dat verlammende gevoel dat je een mannenlichaam hebt terwijl je een vrouw voelt. Wie dat allemaal over één kam scheert, zit ernaast. Het derde, waarheid belangrijker dan genade? Wat ik vanmorgen ook heel eerlijk wil zeggen, dat het eigenlijk heel erg en ook heel beschamend is dat we zo vaak als kerk, en wellicht ook als Berea de Mate, niet in staat zijn gebleken om, hoe we er ook over denken, om naast de mannen en de vrouwen te staan die zich in een van de letters van die afkorting of in de plus daarvan herkennen. Wat is er veel veroordeling? Wat zijn er veel vooroordelen? Wat kunnen we gemakkelijk zeggen hoe we denken en hoe het precies allemaal zit zonder dat we het in de gaten hebben, terwijl we de ander buiten ons hart en buiten het hart van de gemeente plaatsen. Wat dat gebeurt, zijn we waarheid belangrijker gaan vinden dan genade. Maar wat leren we over Jezus? Hij is gekomen, Johannes 1, hij is gekomen om waarheid en genade als een goddelijk, genezend, bevrijdend geheel te brengen. Waarheid en genade, die horen bij elkaar. Maar zeker als je hier vanmorgen zit en je hebt er voor jezelf mee te maken of in je directe omgeving, of als je nu of later meekijkt, ik kan me voorstellen dat je hier met dit onderwerp dat misschien wel met een heel dubbel gevoel zit. Het vierde, over geaardheid en de praxis. Er zijn in de Bijbel maar eigenlijk maar een paar teksten, 5, 6... die gaan over homoseksuele handelingen. Die ik dus vanmorgen dus even omschrijf als homoseks. Waarbij alleen in Romeinen 1, wat we net hebben gelezen, het gaat over homoseks tussen vrouwen. Dus de Bijbel zegt er eigenlijk helemaal niet zoveel over. En over al die andere zaken in de rij van LHBTQIA+, zijn er geen directe Bijbelteksten te vinden. Wel onderliggende principes, die zeker van toepassing zijn in het gesprek daarover, maar je leest bijvoorbeeld geen expliciete tekst die gaat over transgenderisme of zo. Maar let op, er zijn dus 5, 6 teksten die gaan specifiek over homoseks. Geen van die teksten gaat over de geaardheid. Het gaat altijd over het praktiseren ervan. En dat is een groot verschil. Het is zo belangrijk om heel concreet te benoemen wat je bedoelt. Je kunt niet zomaar zeggen, de Bijbel keurt homoseksualiteit af. Want dat zou betekenen dat de geaardheid, dus de aantrekkingskracht die je kunt ervaren op je eigen seks, dat dat al zondig is. En dat is niet wat de Bijbel leert. Het is wel afwijkend van hoe God de man en de vrouw heeft geschapen, maar als je homoseksuele gevoelens hebt, dan ben je niet meer of minder zondaar dan een heteroseksuele man of vrouw. Want we staan allemaal nogmaals in hetzelfde rijtje. En nog een vijfde. Liefde en waarheid horen bij elkaar. Dat attribuut van die stenen, die had ik natuurlijk niet zelf bedacht. Ik denk dat je me gelijk wel herkende. Het komt uit dat bijzondere verhaal wat we lezen in Johannes 8. Over een vrouw die op heterdaad wordt betrapt op overspel en dan bij Jezus wordt gebracht om te worden veroordeeld, lees om te worden gestenigd. En je weet wat Jezus dan zegt tegen al die mannen, opvallend dat het vooral mannen waren, tegen al die mannen die al klaarstaan, dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. En niemand durft het nog te gooien. En wat zegt Jezus dan tegen die vrouw? Zo bijzonder, zo liefdevol, zo vol aanvaarding. Hij kijkt daar aan en hij zegt, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, niemand. En dan zegt Jezus, ik veroordeel u ook niet. En dan voegt hij er nog dit aan toe. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Ik blijf dit het mooiste moment in de Bijbel vinden, waar liefde en waarheid elkaar vinden. Hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken. Het is de liefde die Jezus doet zeggen, vrouw, ik veroordeel je niet. En het is de waarheid die in diezelfde geest van liefde wordt gezegd, die Jezus doet zeggen, zondig vanaf nu niet meer. Waarom deze geschiedenis er nu bijgehaald? Omdat het er soms wel op lijkt dat zodra er vanuit een bepaalde overtuiging wordt gesteld dat homoseks zonde is, dat er gelijk veroordeling of zelfs homohaat aan wordt gekoppeld. Het lijkt er soms bijna op dat als je als kerk zegt, we hebben de homo lief, maar we keuren homoseks af, dat je al bijna het risico loopt dat je voor de rechter wordt gedaagd omdat je discriminerend bezig bent. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Op het moment dat Jezus tegen die vrouw zegt, maar ga heen en zonder niet meer, houdt hij op dat moment opeens niet meer van die vrouw? Gaat hij op dat moment opeens wel veroordelen? Nee, Jezus blijft dezelfde. Hij zegt, ik veroordeel niet, liefde. En tegelijkertijd zegt hij, maar ga heen en zonder niet meer. In Efeze 4 wordt ons verteld dat we elkaar in liefde de waarheid moeten vertellen, hoe spannend en hoe kwetsbaar dit ook kan zijn. Zullen we met deze vijf inleidende gedachten eens gaan inzoomen op wat er staat in Romeinen 1, vers 26 en 27. En laten we het nog een keer lezen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Ja, het gaat nog verder, maar even tot zover. Het begint hier met de melding dat God hen, de mensen die zo tegen hem in opstand zijn gekomen, heeft uitgeleverd aan onterende verlangens. We lazen net eerst van zedeloze begeerte, maar hier in vers 26 wordt het heel erg toegespitst op vrouwen die de natuurlijke omgang hebben verruild voor de tegennatuurlijke en mannen die in hartstocht voor elkaar zijn ontbrand. De vraag is, over wie en over wat gaat het hier nou eigenlijk? De lezers van deze brief van die tijd, die zullen bij deze woorden ongetwijfeld in de eerste plaats hebben gedacht aan wat er in die dagen in Rome op dit gebied allemaal plaatsvond. In de Grieks-Romeinse cultuur van die tijd was het bijvoorbeeld algemeen aanvaard dat mannen seks met elkaar hadden. Ook gewoon naast de gemeenschap die ze met hun eigen vrouw hadden. Maar in die tijd was het ook min of meer normaal dat volwassen mannen seks hadden met jonge jongens. Daar hebben we een woord voor, dat heet pederastie. Jongens van soms nog maar 12 van 13 jaar die misbruikt werden voor deze vorm van homoseks. Het is bekend dat in die tijd aan het hof van de keizers van Rome soms de meest wilde homo-orgieën plaatsvonden. En van keizer Nero wordt gemeld dat hij getrouwd was met een jonge man, nadat hij eerst zijn echte eerste vrouw om het leven had gebracht door geweld. Hij is toen getrouwd met een jonge man met de naam Sporus. En voor dit huwelijk, kijk, hier zie je een afbeelding ervan. En voor dit huwelijk moest Sporus wel eerst worden gecastreerd. En hij diende zich vanaf die dag als een vrouw te gaan gedragen. Nou, zomaar even een paar dingen uit die tijd. En waar de lezers van de Romeinenbrief ongetwijfeld aan hebben moeten denken. Maar gaat het hier in vers 26 en 27 over deze zaken? Ongetwijfeld. Maar de volgende vraag is, gaat het hier dan alleen over de uitwassen die daar in Rome en in Korinthe en al die andere steden in die dagen plaatsvond? Of gaat het hier en ook in de andere teksten die we vandaag niet allemaal kunnen behandelen, ook om het praktiseren van de homoseksuele geaardheid binnen een, zoals we dat dan nu omschrijven, binnen een relatie van liefde en trouw? En dan gaat het echt brengen. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat de uitspattingen op het gebied van homo, maar ook van heteroseks, door God worden veroordeeld. En we zullen het ook allemaal eens met elkaar zijn dat homo en heteroseks als onderdeel van afgodendiensten en tempelprostitutie iets is waar wij ons als kinderen van God verre van moeten houden. We zullen denk ik ook wel eens zijn met elkaar dat de wereldwijde LHBT-beweging aan alle kanten doorslaat en zeker niet gelijkgesteld kan worden aan die worstelingen van oprechtige gelovigen die te maken hebben met een homoseksuele geaardheid. Die verlangen naar een relatie, het liefst een huwelijk en het stichten van een gezin. Maar de vraag waar het dus gaat wringen en waar ook binnen onze gemeente echt verschillend over wordt gedacht, dat weet ik. Gaat het in Romeinen 1 en die andere Bijbelgedeelten alleen maar over die uitwassen van homoseks? En zijn de waarschuwingen hiertegen alleen maar gerelateerd aan de afgodendienst waar het vaak mee gepaard ging? Of is hier sprake van een algehele afwijzing van iedere vorm van seks tussen mensen van hetzelfde geslacht? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag gaan we wat dieper in op de hier gebruikte woorden in Romeinen 1 vers 26 en 27. En ik ga daarbij af op wat deskundigen op dit gebied aangeven en ben me daarbij bewust van het feit dat iedere deskundige het ook weer vanuit zijn eigen visie zal hebben benaderd. Dat gezegd hebbende wil ik als eerste opmerken dat de woorden die Paulus hier in het Grieks gebruikt niet exclusief wijzen op uitbuitende homoseksuele relaties. Er wordt niet expliciet verwezen naar alleen verkrachting of pederastie of naar omgang met mannelijke prostituees. Nee, het gaat hier ook over wat ze dan noemen consensuele homoseksuele daden. Dat betekent daden die met wederzijdse toestemming plaatsvinden. Wat vervolgens opvalt, dat hier in Romeinen 1 wordt gesproken over homoseks als zijnde tegennatuurlijk. Dus wat tegen de natuur ingaat. Nou wordt dit door sommigen zo uitgelegd dat het hier dus gaat over heteromannen en vrouwen, die ondanks hun heteroseksuele geaardheid toch als vrouw met vrouwen en als man met mannen seks hebben. En dat is dan voor een hetero natuurlijk tegennatuurlijk. Dat gaat in tegen hun geaardheid. Nou, dat is een uitleg. Andere uitleggers geven aan dat het tegen natuurlijk hier wordt genoemd omdat het tegen de cultuur van die dagen zou ingaan. Maar de vraag is of dat klopt, want juist in het Rome van die dagen was homoseks algemeen aanvaard. Of zou het kunnen zijn dat tegen natuurlijk hier de betekenis heeft van het van tegen de door God gestelde natuurlijke gang van zaken, zoals we dat helemaal aan het begin van de Bijbel vinden, wanneer gesproken wordt over de schepping van man en vrouw en de instelling van het huwelijk en de opdracht om tot één vlees te worden. Dan heeft tegen natuurlijk hier de betekenis van tegen Gods bedoeling ingaan. Het voert nu te ver om op allerlei vertaalkwesties in te gaan, maar ik ga je toch een voorbeeld geven om duidelijk te maken dat zelfs de keuze bij een vertaling al wordt ingegeven vaak door een bepaalde visie op dit onderwerp. Ik zal je een voorbeeld geven uit 1 Korintiërs 6 en 1 Timotheus 1. In de NBV 21 wordt er in beide teksten gesproken over mannen die andere mannen misbruiken. De iets oudere NBV van ergens 2016, die heeft het over knapenschenders. Dus ik denk dat ze dan bedoelen dat het daar gaat over pederastie. Terwijl de herziene statenvertaling hier kiest in beide teksten voor de vertaling mannen die met mannen slapen. Nou, vanuit de beide vertalingen van de NBV kun je dus stellen dat het in deze gedeelte niet gaat over mensen die homoseks hebben in een relatie van liefde en trouw. Daar gaat het hier dus niet over, maar het gaat hier puur over misbruik. En daar zijn we het allemaal over eens dat dat natuurlijk niet kan. Maar neem je de vertaling van de herziene statenvertaling, die volgens kennis veel meer recht doet aan wat er oorspronkelijk in het Grieks staat, dan gaat het hier over homoseks in het algemeen, die hier dus in de lijn van wat we ook lezen in Leviticus 18 en 20, als zonde wordt benoemd. En hier ligt het breekpunt voor heel veel mensen in de wereld en ook voor heel veel gelovigen in de kerk. Dat dit als zonde wordt genoemd. En dan zeg ik gelijk bij, net als al die andere dingen die we net hebben gelezen. Dat hele lijstje van dingen waarin we ons denk ik allemaal wel min of meer zullen herkennen. En hier wordt het spannend, want als je dit zegt, en misschien is deze gedachte nu ook al gelijk bij je opgekomen. Zie je wel? Hij had hem wel stiekem weggelegd. Maar hij gaat hem nu toch weer tevoorschijn halen. Oh ja? Toen Jezus tegen die vrouw zei, ik veroordeel je niet, vol liefde. Maar toen Jezus daarna zei, ga heen en zondig niet meer. Pakte Jezus toen opeens als eerste de steen? Nee. Zonde noemen betekent niet dat je de zondaar veroordeelt. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we hierin ons ook buigen voor wat Gods woord ons hierin aanreikt. En echt heel goed dat plaatje voor onze ogen hebben van wat er gebeurde toen Jezus daar met die overspelige vrouw stond. Wat daar gebeurde. Jezus liet daar zien dat liefde en waarheid bij elkaar horen. Ik heb geleerd met twee woorden te spreken. Dan mag ik het vanmorgen zo zeggen. Ik denk dat we ook met twee handen ons moeten uitstrekken naar de ander. Of de ander nou hetero of homo is. De ene hand van liefde. En de andere hand, en dan niet stiekem deze hand terugtrekken. En de andere hand van waarheid. Liefde en waarheid. Deze twee dingen horen bij elkaar. En ik zeg dit in het diepe besef dat hier heel verschillend over wordt gedacht. Ook door vele gelovigen wereldwijd. Ik heb in de voorbereiding heel veel gekeken, heel veel geluisterd, heel veel gelezen. Ik heb boeken gelezen, bijvoorbeeld een heel bekend boek van Justin Lee. Misschien ken je dat boek, Verscheurd. Een heel indringend boek waarin deze man zijn eigen zoektocht als homojongen beschrijft. En nou, hij is nu iemand die een prominente plek heeft in de Amerikaanse kerk. En hij gelooft dat er in de kerk ruimte moet zijn voor homorelaties en voor homoseks. Een ander boek wat ik heb gelezen, Geliefden, van Preston Sprinkle, ook een Amerikaanse theoloog, die gelooft dat er binnen de kerk geen ruimte voor is, maar tegelijkertijd een bediening heeft om kerken te helpen homoseksuele mannen en vrouwen een volwaardige plek in de gemeenschap te geven. Dat vind ik heel bijzonder. Ik heb naar een heel uitgebreid gesprek tussen deze twee mannen gekeken en ze staan, als het hier om gaat, best wel behoorlijk tegenover elkaar. Maar wat een mooi en een eerlijk gesprek hebben deze twee mannen, allebei zoekend naar Gods woord en Gods bedoeling. Wat een eerlijk gesprek hebben deze mannen gevoerd. En mijn pleidooi is, laten wij ook vooral met elkaar dit eerlijke gesprek voeren. Deze preek is voor alle duidelijkheid geen beleidsnotitie van het oudste team. Zoals gezegd is er binnen het team zijn er verschillende visies. En het is ook echt een uitdaging voor de komende tijd. Er staan weer een aantal bezinningsmomenten gepland om daar op een goede manier met elkaar toch tot een bepaalde visie te komen. Waarbij ik hoop dat het dan niet in de eerste plaats zal gaan om het innemen van een Bijbelstandpunt, maar dat het vooral zal gaan om die diepe vraag hoe wij als Berea de Mate een gemeente kunnen zijn. Waarin het voetspoor van Jezus liefde en waarheid hand in hand kunnen gaan. En ja, dan is het nodig dat je als gemeente weet waar je ongeveer staat. Niet als een in beton gegoten standpunt waarbij iedereen het, die het er niet mee eens is, maar beter kan gaan. Nee, maar wel als een basis, als een fundament waarop je kunt bouwen aan een kerk. Waar liefde en waarheid allebei even hoog in het vaandel staan. Ik besef, afrondend, ja, het is tijd, afrondend, dat ik met één preek natuurlijk geen recht doe aan deze kwestie. Nog minder recht doe aan de mensen die er zo direct mee te maken hebben. En ik ken ze ook, en sommigen staan ook heel dicht bij mij. Het is ook niet mijn intentie om een soort geloofsbrief neer te leggen en dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Nee, gemeente, laten we met elkaar de onvoorstelbare uitdaging aangaan om buigend voor Gods woord en zijn heilige principes, die alleen maar bedoeld zijn tot welzijn van mensen, om elkaar vast te houden. En voor elkaar te zijn en dus ook voor de broeders en zusters die te maken hebben met een van die zaken uit het rijtje van LHBTQIA+. En weet ik hoe dat moet? Weet ik het antwoord op alle vragen die dan ongetwijfeld gaan komen? En weten de oudsten dat allemaal precies op een rijtje te zetten? Nou, het antwoord is heel eenvoudig: nee. En daarom laten we ons verootmoedigen voor God. En voor elkaar. En laten we eerlijk ons hoofd buigen en onze verlegenheid en onze worsteling ook belijden aan God. Laten we ons uitstrekken naar de leiding van de Heilige Geest om de weg te gaan van liefde en waarheid, van genade en waarheid. Normaal sluit ik een preek af met het woordje amen. Dan weet iedereen dat de preek klaar is. Ik sluit vanmorgen niet af met het woordje, want deze preek is niet klaar. En deze preek zal misschien wel nooit afkomen. Ik zie dit als een begin van een eerlijke zoektocht die we met elkaar mogen gaan. En dan terugkomend op het thema, een eerlijke confrontatie, PS, voor ons allemaal. En we zijn nu aan het begin van de Romeinenbrief. En ik kan me voorstellen dat je denkt, het is wel een beetje een heftige brief. Met oordeel van God en de toren van God. En mensen, daar hebben we het al die jaren eigenlijk nooit over gehad. En nu al een paar zondagen zulke zware preken. En we zijn er maar aan het begin. Als je nu stopt met de Romeinenbrief, dan doe je net zo dom als dat je na de eerste 10 minuten van een mooie film in de bioscoop denkt, er is niks aan, ik loop weg. En je mist de rest van de film. Romeinen gaat verder. Uiteindelijk komt Romeinen 3 uit op de conclusie. En daarom is het een eerlijke confrontatie voor ons allemaal. Romeinen 3 komt tot de conclusie. Uiteindelijk zijn wij allemaal zondaars en missen we de heerlijkheid van God. Maar we gaan straks avondmaal vieren. Want de Romeinenbrief gaat verder. Het is het boek van waarin het evangelie zo schittert en zo geweldig wordt neergezet. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, hij is gekomen naar deze wereld om ons te bevrijden van de macht van de zonde, van de straf, van de toren van God. Door hem mogen we een nieuwe schepping zijn. En ja, in dit leven nog met alle gebrokenheid en met alle worstelingen die er zijn. Ja, maar we mogen weten dat we door het volbrachte werk van de Heer Jezus, door zijn bloed, door het lichaam dat gebroken is, we gaan het straks vieren met brood en wijn. Mogen we weten, ja, we staan allemaal in dezelfde rij. Een eerlijke confrontatie voor ons allemaal. Maar we mogen allemaal, en ik zeg het nog één keer zo, of je hier nou zit als een hetero of als een homo. Dit is de plek waar we allemaal in dezelfde rij staan. Niet meer als veroordeelde zondaars, maar als mannen en vrouwen die door de genade van de Heer Jezus nieuw leven hebben ontvangen, kinderen van God zijn geworden. En nu met elkaar brood en wijn gaan eten en drinken.